Goedemiddag. Welkom allen, dankjewel. Welkom allen bij het Politiek Vragenuur van woensdag 28 juni. Het is volle bak en dat is heel goed. We hebben een groot aantal vragen voor vanmiddag. Dat betekent dat ik u zoveel mogelijk de kans wil geven uw vragen te stellen, de antwoorden van het college ook aan bod te laten komen. Maar dat betekent ook dat als er onderwerpen zijn waarvan we denken dit behoeft toch verdieping in de discussie of het debat, dat ik u verzoek dat op een ander tijdstip te gaan agenderen, want anders gaan we het niet redden. Deze sessie bestaat uit twee delen. Eerst de openbaar deel waarin de vragen zoals aangediend worden behandeld tot 4:15. En daarna is er nog 10 minuten een besloten deel. En tegen die tijd zal ik u uitleggen wie daar wel en niet van u bij aanwezig mag zijn. Dat even voor vooraf qua huishoudelijke mededeling. Dat betekent dat ik, en dat kent u van me, streng doch rechtvaardig aan de tijd ga zitten morrelen af en toe. Goed, dan beginnen wij met de vragen over burgerinitiatieven en handig in de buurt. En ik geef het woord aan de heer De Haan van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik neem het even over van mijn collega Armoed. Die heeft gisteren de bachelorscriptie gehaald. Dat is super, maar ze heeft vandaag nog haar laatste tentamen voor de bachelor. Dus laten we hopen dat ze dat straks over een half uurtje haalt. Dus vanuit deze weg succes gewenst. En nee, haar vragen die gingen over handig in de buurt. Helaas haalt de gemeente geen grof vuil meer op, maar kun je dit als burger nog wel 4 keer per jaar gratis naar de stort brengen. En dit is niet helaas voor iedereen mogelijk. Hè. Mensen die slechter been zijn, die geen auto hebben, daar is dit moeilijk voor. En nou, gelukkig is er een prachtige vrijwilligersorganisatie zoals Handig in de Buurt die inwoners daarmee helpt. U heeft in de vraag gelezen dat ze tegen wat bureaucratische rompslomp aanloopt. En dat vinden wij zonde. En daar zouden we graag een oplossing voor zien. Dus vandaar dat we deze vragen samen met 100% Groningen, D60 en de SP hebben ingediend.
Helder, dank u wel voor een korte toelichting. Ik kijk naar de overige fracties voor aanvullingen. De heer Tjepkema.
We staan er niet onder, maar bij deze hopelijk wel, want we ondersteunen het van harte. Het zal ons een lief ding waard zijn als college daar ook werk van maakt om deze bureaucratische rompslomp op die manier in ieder geval zoveel mogelijk weg te nemen.
Helder, dank u wel. De heer Reberg.
Dank u wel, voorzitter. Ja, goede vragen. En we hebben daarop nog een aanvullende vraag. We kregen ook van organisaties zoals Stichting Present en Legeres Hels door dat zij ook tegen die problemen met de afvalpas aanlopen. En vragen het college om ook daar in de beantwoording op in te gaan.
Helder, dank u wel. Mevrouw Bernabela.
Dank u. Ik had nog een vraag over, of wij hadden nog een vraag over de door de gemeente georganiseerde initiatieven zoals de buurtconcierge. Wat daar dan de regels voor zijn en wat dat anders maakt met de initiatieven die vanuit de bewoners zelf worden georganiseerd.
Dank u wel. SP.
Ja, dankjewel. Ik vroeg me nog af of er ook inzichtelijk is of er ook meer bijplaatsingen gemeld zijn de afgelopen periode.
Helder, dank u wel. Ik moet u er wel op wijzen dat een aantal vragen van tevoren uiteraard aan het college is doorgegeven. Dat ik als voorzitter niet kan garanderen dat het college over al uw extra vragen antwoord heeft. Maar we gaan het zien. Ik geef het woord aan wethouder Wijnja.
Ja, dank voorzitter voor die toevoeging. Want ik zat inderdaad al die kant op te kijken. Want sommige dingen weet ik niet uit mijn hoofd. Dus laat ik over die laatste twee zaken alvast zeggen dat we daar even op terugkomen. Want ik ga daar nu niet zomaar los iets over zeggen. Dat zou ik geen recht doen aan wat er achter uw vragen zit. Laat ik eerst even beginnen met het volgende. We hebben u geïnformeerd dat we de afvalpas hebben ingevoerd om oneigenlijk gebruik van onze afvalbrengstations tegen te gaan. Dat ging over afvaltoerisme en het gratis brengen van bedrijfsafval, wat niet de bedoeling is. Het is een van de dingen die ons helpen in de doelstelling Groningen afvalvrij 2030. Dat niet alleen, het beperkt namelijk ook de kosten van afvalverwerking en dat is ook een belangrijke doelstelling. We zien ook in de praktijk dat, dat dit blijkt te werken, de invoering van de afvalpas. In het verleden zijn er door de loop van de jaren afspraken gemaakt met organisaties over het gratis aanbieden van grof huishoudelijk afval. Die kent u onder de noemer vrijstellingen. Om een juridisch houdbaar speelveld te creëren hebben we die vrijstellingen allemaal ingetrokken en hebben we gezegd dan moeten we eigenlijk nu opnieuw bekijken met deze regels hoe gaan we dat dan met elkaar vormgeven. Het verplicht gebruik van de afvalpas heeft her en der voor onrust gezorgd. Bijvoorbeeld omdat het voor sommige stichtingen iets vraagt in de werkprocessen. Want verschillende stichtingen waren jarenlang gewend om het op een bepaalde manier te doen. En het feit dat die afvalpas nu mee moet, vraagt dan iets in je werkproces. De geluiden die we horen zijn divers. Want er zijn ook stichtingen die zeggen de nieuwe werkwijze levert ons juist kansen op. Die hebben hun bedrijfsvoering omgezet en dat loopt eigenlijk prima. Maar, hebben we u ook toegezegd, het is niet de bedoeling om dit ingewikkeld te maken. En daarom hebben we toegezegd te kijken naar een maatwerkoplossing voor maatschappelijke organisaties. Daar zijn we ook druk mee bezig. Waar we nu zijn in het proces is dat we juridisch onderzoek doen en daar werken we criteria voor uit. Waarbij we aan de ene kant zorgen dat de regels zeg maar kloppen, dus dat het juridisch klopt. En aan de andere kant om zoveel mogelijk aan te sluiten bij dat het dus niet ingewikkeld wordt. Maar we hebben rekening te houden met de wet, markt en overheid. En we moeten uitzoeken in hoeverre er juridisch sprake is van bedrijfsafval dan wel huishoudelijk afval. Maar goed, dat hele proces loopt nog. Dan naar de specifieke situatie waarnaar gevraagd wordt. Vraag 1 is of het college op de hoogte is van de doorhandig in de buurt geschetste situatie. Het antwoord erop is ja. Vraag 2 is, heeft het college zelf contact gezocht met de initiatiefnemer en wat is er uit dit contact gekomen? Ik zei u net al dat we eigenlijk met alle verschillende stichtingen en organisaties die dit betreft in gesprek zijn. En dat is dus ook zo met Handig in de Buurt. We hebben in het begin gesprekken gevoerd met verschillende stichtingen en organisaties over het feit dat we de huisvalpas gingen invoeren, waarom en wat het dan precies betekende. En vervolgens zijn er gesprekken gevoerd, wat betekent dat dan voor je werkprocessen en hoe zou dat op een andere manier kunnen, zodat het nou ja, en handig is en past in de nieuwe regels. Eigenlijk de belangrijkste verandering is dat, kijk, het gratis brengen van afval mag nog steeds. En het is ontzettend belangrijk dat er organisaties zijn die onze inwoners, die dat zelf niet kunnen, helpen om dat weg te brengen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het belangrijkste verschil is dat je nu de pas van de bewoner nodig hebt. Er staat in de vraag en ook in de berichtgeving iets over het ID-bewijs. Dat klopt niet. Er is geen ID-bewijs van de bewoner nodig, maar wel de huisvalpas. Dus er zijn verschillende stichtingen die hebben hun werkwijze nu zodanig aangepast dat ze grofvuil ophalen bij de bewoner die het betreft, de huisvalpas meenemen, naar het afvalbrengstation gaan, het wegbrengen, de huisvalpas terugbrengen en daarmee is het weggebracht. De gesprekken die gevoerd worden met verschillende organisaties worden gedaan vanuit stadsbeheer. En er wordt eigenlijk de hele tijd gekeken van hoe zouden die maatwerkoplossingen eruit moeten zien. En dat is dus ook met Handig in de Buurt zo. Het is wel zo dat Handig in de Buurt daar ook al heeft aangegeven niet gelukkig te zijn met de veranderende regelgeving. En hebben ook aangegeven, ja, wij zien eigenlijk niet hoe we onze werkprocessen in moeten richten. Zodat dat nog voldoet aan de aan de regels. Maar die gesprekken lopen nog en dat is de status waar we nu staan. Dan wordt er nog een vraag gesteld over hoe gaat het college zich inzetten om vrijwilligersinitiatieven beter te ondersteunen en het mogelijk te maken hun mooie werk blijvend uit te voeren zonder onnodig bureaucratische belemmeringen. Daar is het college natuurlijk helemaal mee eens met die stelling. Wij ondersteunen en koesteren vrijwilligersinitiatieven. We hebben in dit geval gekeken naar de mogelijkheden binnen de regels en kijken dus nog naar een maatwerkoplossing. Verder gaan we vanuit het beleidsveld sociale basis aan de slag om inwoners beter te faciliteren in de algemene zin. Dus we kijken daarbij naar betere voorlichting in de verschillende gebieden van de gemeente. Ondersteuning bij subsidieaanvragen.
U heeft een korte interruptie van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik dubte nog even over wat de wethouder net zei. Want wij hadden, net als de Partij van de Arbeid, ons ook kunnen aansluiten bij deze vragen. Want wij zouden het initiatief ook wel willen koesteren. En nu zegt u van, er hoeft geen ID-bewijs bij. Maar het is eigenlijk wel zo, dat is mijn vertaling, als je voor 5 mensen afval wegbrengt, moet je wel even 5 huisvalpassen meenemen. En daarvan heb ik begrepen dat de coördinator van Handig in de Buurt zegt, ja, dat is voor mij eigenlijk ondoenlijk. Dan moet ik onthouden welk doosje bij welk pasje hoort, om het even zo uit te drukken. En aansluitend op wat ook gezegd werd, als dit initiatief nou struikelt, bent u dan, net als wij, ook bang dat de illegale dumping een grote vlucht neemt? En zouden we ook moeten kijken, of is dat ook wat u eigenlijk cryptisch zei in het vervolg, we willen ook kijken of het handig kan. Of blijft het bij 10 brengen, 10 keer een pasje meenemen?
Wethouder Wijn.
Oh, ik deed mezelf uit in plaats van aan. Excuus, voorzitter. Nou, of wij bang zijn dat het aantal bijplaatsingen toeneemt? Nee, eigenlijk niet. Omdat over het algemeen bij veel van de organisaties die zich hiermee bezighouden, die dat voor inwoners doen, die kunnen je eigenlijk prima mee uit de voeten. Er zijn een aantal maatschappelijke organisaties waarvoor we kijken van is daar een maatwerkoplossing voor nodig. Een complicerende factor is A, de wetgeving en B, ben je helemaal een vrijwilligersorganisatie of niet? En dat speelt hier nog doorheen. Dus daar praat ik misschien een beetje omheen, maar dat maakt het wel iets ingewikkelder omdat we wel met juridische regelgeving te maken hebben. Dus we kijken, zoals ik in het begin zei, naar A, het moet gewoon juridisch wel kloppen. Hè, want anders krijgen we linksom of rechtsom ergens als gemeente een probleem. Maar we willen het wel zo makkelijk mogelijk maken, omdat we het natuurlijk helemaal eens zijn met de indienende fracties. Dat wat een aantal van deze stichtingen en organisaties doen, past heel erg bij onze doelstelling. Dus we willen dat zoveel mogelijk faciliteren. Maar dat is makkelijker gezegd dan in de uitvoering. En hier spelen een aantal complicerende factoren.
Eén moment, want ja. U heeft een interruptie van mevrouw Sloot.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had wel even de zin uit willen luisteren, hoor, maar dat terzijde. Want als ik de wethouder goed begrijp, wat zij in het eerste deel van de beantwoording aangaf, gaat het er ook om het illegaal dumpen van bedrijfsafval tegen te gaan. Wat deze initiator van deze vrijwilligersorganisatie te horen krijgt, is u bent een bedrijf. En daarom moet u de pasjes laten zien. Maar het is geen bedrijf. U heeft het dan over de wet markt en overheid. Maar valt dan een vrijwilligersorganisatie op dat punt onder bedrijf? En omdat deze vrijwillige organisatie specifiek doel heeft, namelijk het ophalen van particuliere afval.
Mag ik u heel even onderbreken? Gezien de tijd kunt u vragen echt korter gaan stellen.
Ik ga het proberen.
Anders gaan we dit niet met elkaar.
Maar ik vind dit wel een punt, want als de wethouder het heeft, voorzitter, over wet en regelgeving. En een vrijwilligersorganisatie hebben we het over, loopt hier tegen wet en regelgeving van bedrijven aan, dan zit daar iets scheef. En daar wil ik graag verduidelijking over hebben en hoe je daarin als lokale overheid dan iets in zou kunnen veranderen. Of misschien wij als raad. Dus daar gaat mijn vraag over.
Wethouder Wijn, ja.
Wat ik in het begin zei is een van de redenen dat we die afvalpas hebben ingevoerd is omdat we constateerden dat er heel veel door allerlei bedrijven, ik heb toen iets over pandjesbazen gezegd de vorige keer dat we het hierover hadden, werd gratis vuil gestort bij onze afvalbrengstations. Dat constateerden we. Dat kost enorm veel geld en dat betalen onze inwoners. Dat is eigenlijk de aanleiding om te zeggen, we moeten dat op een andere manier gaan doen. We hebben gekeken naar hoe doen andere gemeenten dat. En een huisvuilpas is een hele gebruikelijke manier om dat te doen. Waarom? Dan kun je namelijk mogelijk maken dat inwoners gewoon nog gratis hun grof vuil kunnen brengen. Waar het ingewikkeld wordt, is als dingen elkaar gaan overlappen. En dan lopen we tegen wet en regelgeving aan. En dat probeerde ik aan te geven. Dat proberen we op te lossen met maatwerkoplossingen. Bij Handig in de Buurt speelt mee dat dat niet volledig een vrijwilligersorganisatie is, omdat mensen om een vergoeding wordt gevraagd. En de kernvraag is dan, wordt volgens de wet en regelgeving, wordt je dan aangemerkt als bedrijf of niet? Heb ik daar direct het antwoord op? Nee, want dat is onderdeel van de gesprekken en de maatwerkoplossing. Maar dat is wel waarom dit specifieke geval, zeg ik het dan even, het ietsje ingewikkelder maakt dan de afspraken die we met sommige andere stichtingen maken. En de ChristenUnie heeft nog een vraag gesteld over de Stichting Present en het Leger des Heils. Ik heb dat even nagevraagd. Die hebben zich niet gemeld bij Stadsbeheer, waar de maatwerkoplossingsgesprekken, nou, dat is een heel raar woord wat ik nou gebruik eigenlijk, waar die gevoerd worden. Maar op het moment dat zij aanlopen tegen problemen, en het zijn allebei organisaties die aan te merken zijn als vrijwilligersorganisatie, dan vallen zij onder die maatwerkoplossingen. Dus ik laat in ieder geval even contact met hen opnemen, maar ook via deze route. Zij kunnen gewoon contact opnemen met Stadsbeheer en dan wordt ernaar gekeken.
Helder, dank u wel. Ik kijk even rond of daarmee de vragen zijn beantwoord, het CDA.
Ja, voorzitter. Ja, als het een wet is die markt en overheid heet, dan is dat denk ik sowieso nooit echt een prachtige wet. Want de samenleving, dat is natuurlijk het echte antwoord. Maar even over die maatwerkoplossing. Is daar ook in die maatwerkoplossing ook gewoon een mogelijkheid dat vrijwilligersorganisaties gewoon één pasje krijgen en dat daarmee eigenlijk de problemen van dit soort organisaties zijn verholpen? Is dat een van de mogelijkheden voor zo'n maatwerkoplossing?
Nou, dat weet ik zo niet. Wat ik wel weet is dat we 2 maanden geleden dachten dat dit heel overzichtelijk was en dat het echt ingewikkelder blijkt te zijn. Dus ik kan daar niet op vooruit lopen, maar wat ik u wel kan toezeggen is, want dat is echt de inzet van onze organisatie en ook van het college, om er alles aan te doen om te zorgen dat het zo makkelijk mogelijk is. Dat is echt de inzet, daar kunt u van mij van op aan. En we komen daar nog wel even op terug. Laat ik dat dan maar in ieder geval toezeggen als we iets duidelijker hebben wat de verschillende oplossingsrichtingen zijn. Voor een aantal stichtingen zijn die er ook gewoon al, hè, want die hebben hun bedrijfsprocessen aangepast en dat loopt eigenlijk prima. Voor een aantal anderen nog niet, daar zijn we mee bezig. Maar daar kan ik wel even op terugkomen in een wat later stadium.
Dank u wel. Dan nog een laatste kleine vraag van de VVD.
Met dank aan iemand anders hier in de zaal. Op de website van de gemeente staat, neem altijd uw huisvuilpas mee, neem ook een geldig idee mee. En u zei dat dat niet hoefde. Gaat u de tekst op de website aanpassen?
Ja, wij hebben daarna gekeken, want ik snap al waar de verwarring vandaan komt, maar het gaat over je eigen ID-bewijs. En nou moet iedereen boven de, volgens mij, 14 die sowieso bij zich hebben. Dus in die zin is het geen...
Dus de chauffeur...
Om gevraagd worden. Ja, dus het gaat om degene die brengt. Dus je hebt de huisvuilpas nodig van de bewoner.
6 mensen, zeg maar, en geen 6 ID's.
Ja, of voor 1 en je eigen ID-bewijs.
Dank u wel voor deze duidelijkheid.
Helder. Volgens mij zijn daarmee deze vragen beantwoord. Ik ga over naar de volgende set vragen met nogmaals uw medewerking, vraag ik. Om te zorgen dat alle politieke vragen vandaag aan bod komen, moet ik u, zowel als raadsleden als college, vragen om het kort te houden. De heer Van Jaarsveld.
Dank, voorzitter. In Thesingen is een nieuw initiatief ontstaan om een boerderij zo om te bouwen dat er ook 18 nieuwe woningen kunnen worden gecreëerd. En daarvoor is veel interesse, ook in Thesingen zelf, ook komt er een nieuwe dorpsvisie voor Thesingen. En daarom vraagt het CDA zich af of het college met ons deelt dat nieuwe initiatieven voor wonen erg belangrijk zijn. Of we bereid zijn om ook ergens anders op andere locaties te inventariseren. Of hetzelfde kan en of we dit kunnen opnemen in de dorpsvisie van Thesingen.
Helder, dank u wel. Ik kijk of er aanvullingen zijn, de PVV.
Ja, ik wil het van harte ondersteunen. We hebben de motie over ingediend vorig jaar over wonen voor jong en oud. Ook naar aanleiding van het van Thesingen onder andere. Dus ik ben heel benieuwd naar het antwoord van de wethouder.
Dank u wel. Daarmee geen andere aanvulling. Dan geef ik wethouder Van Nieuwenhuis het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal meehelpen in het bewaken van de tijd, want volgens mij kunnen we hier vrij kort over zijn. We hebben namelijk vorige week nog een brief hierover aan de Raad gestuurd over woningbouwprogramma in de dorpen. En eigenlijk beantwoordt dat alle vragen die u hier stelt. Dus ja, het college staat heel positief tegenover ontwikkeling in de dorpen. Ja, daar gaan we plannen voor maken. Dus de grondhouding ten aanzien van dit soort initiatieven is positief. Er is amperlijk al contact met deze mensen. Ik heb zelf ook al contact met de initiatiefnemers en ik ga zelfs ook binnenkort nog daar op bezoek. Eigenlijk worden dan al de vragen tegemoet gekomen.
De PVV.
Ja, ik heb één aanvullende vraag. Er zijn meerdere initiatieven geweest in Thesingen. En die zijn toen tegengehouden door de provincie. Tot mijn grote verbazing eigenlijk. Want ook in de Staten was er ruim een meerderheid voor. Hoe staat de provincie daar nu in?
Wethouder Van Nieuwenhuis.
Hij kan natuurlijk niet namens de provincie spreken. Maar wat we zien is dat de provincie een omgevingsvisie heeft die in de basis ervan uitgaat dat je de ladder van duurzame verstedelijking hanteert. Dus dat betekent dat je eerst binnen de contour van het dorp probeert iets te realiseren. En pas als dat niet lukt kun je een gesprek hebben over kunnen we buiten de contour van het dorp iets doen. Dat is nog steeds de basishouding. Dat is ook hoe we dat eigenlijk in Nederland met elkaar doen. Probeert een compacte stad, compacte dorpen te creëren. Juist voor de mal-contra-mal-werking tussen dorp en landschap. Dat is ook wat we hier zullen proberen. We staan positief tegenover dit initiatief. Het is wel zo, juist in dorpen, in wat kleinere gemeenschappen, dat dit soort processen heel zorgvuldig moeten worden doorlopen. Je zou je kunnen voorstellen, als je op één plek hele grote aantallen woningen realiseert, dat het op andere plekken dan heel lang niks mogelijk is. Dus dat betekent dat het draagvlak gewoon heel belangrijk is. En daarom vinden we dat we echt heel zorgvuldig met deze initiatiefnemer en ook het dorp in gesprek moeten hierover. Maar in de basis is het dus zo, zoals we ook in een brief hebben geschreven vorige week aan de Raad, dat we met een aantal dorpen aan de noordelijke kant van de stad en aan de zuidelijke kant van de stad in gesprek gaan over een woningbouwprogramma dit jaar nog. Volgend jaar komen de resterende dorpen aan de beurt. In een aantal dorpen zoals Woldersum en Garmerwolde en ook in Ten Post lopen allerlei initiatieven al in de slipstream van de versterking.
Helder, dank u wel. Zijn hiermee de vragen beantwoord? Ik zie instemmend en enthousiast geknikt, dus dank aan de wethouder. Dan gaan we over naar de vragen van de PVV-fractie. De heer Ram.
Dank u wel, voorzitter. De PVV is ernstig geschokt en verbijsterd over een incident bij het bedbad en broodlocatie van Inlia enkele weken terug. Daar zijn een aantal publicaties over geweest in het Dagblad van Noorden en OogTV. En daar blijkt uit dat het om een ex-kindsoldaat gaat die verdacht is van misbruik en gijzeling van een vrouw, van een medewerker. Daar hebben wij de volgende vragen over, voorzitter. Hoe kan het dat er met verschillende instanties, waaronder politie en zorg, waar bekend was dat deze ex-kindsoldaat hier vrij rondliep, zo gefaald heeft bij de screening van de bewoners van India en daarmee dus ook de veiligheid van medewerkers op het spel heeft gezet. Kan het college de veiligheid garanderen van de medewerkers van India en de omwonenden? Welke maatregelen worden er genomen door het college? Ik vind dat het college ook een extra verantwoordelijkheid heeft, juist omdat de gemeente zo'n punt heeft gemaakt om zo'n bedbad en broodlocatie in onze gemeente te willen. En is het college bereid, als ze de veiligheid niet kan garanderen, om deze locatie dan te sluiten? Dank u wel, voorzitter.
Helder, dank u wel. Zijn er nog aanvullingen? Mevrouw Huytema, PvdA.
Ja, bedankt voorzitter. Ik heb echt een klein punt. Ik zou graag willen dat we wel humane woorden blijven gebruiken. Net heeft de heer Ham het niet genoemd, maar in de vraagstelling wordt het woord rondlopen naar het vrij rondlopen genoemd wat betreft kindsoldaten. Dat is wat mij betreft niet wenselijk hier.
Helder, dank u wel. Dan kijk ik even rond. Geen aanvullingen. Dan ga ik voor beantwoording naar wethouder Molema.
Ja, dank u wel. Nou, ik wil wel beginnen met zeggen dat dit natuurlijk ontzettend vervelend is voor de medewerker van de LVV. Naast dat het ook ontzettend vervelend is voor de medewerkers op de LVV-locatie en voor de bewoners die daar zitten. En dat doet ook echt wat op de locatie op het moment dat dit gebeurt. En ik snap de vraag die gesteld wordt van hoe zit het dan met de veiligheid. En misschien is het ook wel goed om te beginnen met zeggen dat wij nooit 100% volledig veiligheid kunnen garanderen. En dat is heel lastig als samenleving, dat we met elkaar ons uiterst kunnen inspannen om allerlei maatregelen te nemen om mensen toch zo veilig mogelijk te laten zijn. En dat geldt natuurlijk voor de bewoners van de LVV, ook voor omwonenden en voor bezoekers. Maar dat je op geen enkele manier garanties kan afgeven, omdat het ook mensenwerk is. Het zijn bewoners die allemaal hun eigen leven hebben en gebruiksaanwijzing. En het zijn medewerkers die ook procedures en processen moeten opvolgen. En daar zit echt een menselijkheid in en dat moeten we ook niet vergeten met elkaar. Dan is het goed om te beginnen met zeggen dat we gewoon, wij gaan nooit op incidenten in, op persoonlijke situaties. Dat heb ik al eerder verteld toen we een keer vragen kregen over iets rondom de GGZ. Wij maken afspraken over de screening van bewoners van de LVV. En we hebben daar al vaak over gesproken. Het is ook een hele kwetsbare groep. Daar zijn heel veel ketenpartners bij betrokken, zoals de IND, de DTNV, dus de dienst terugkeer en vertrek. Het AVIM, de vreemdelingenpolitie, is dat de politie en het COA. En daar liggen gewoon richtlijnen voor. En op basis daarvan wordt beoordeeld of mensen wel of niet een plek in de LVV krijgen. En dat is ook in deze situatie gebeurd. Nou, wij gaan vanuit de privacy daar ook niet in op dit individuele geval. En wat we wel doen op het moment dat bewoners bij ons zijn, is dat, of bij India zijn, laat ik het goed verwoorden, is proberen om mensen ook de juiste behandeling te geven en ze verder te helpen naar een duurzaam perspectief. De volgende vraag gaat over wat kan het college van BMW de veiligheid garanderen van medewerkers. En het is dan ook wel goed om te beginnen met wie heeft nou welke verantwoordelijkheid. Want uiteindelijk is de veiligheid van medewerkers is ook de verantwoordelijkheid van de uitvoerende partij. Dus in deze van India. En wij maken daar subsidieafspraken mee. En daar zijn natuurlijk ook afspraken over de kwaliteit. En daar zijn allerlei maatregelen die ook worden genomen door India om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. En dat wil je als werkgever ook. Dat geldt in alle sectoren waar een risico zit. Nou, wat wij nu doen is wel het gesprek voeren van is dit nou aanleiding om ook een aantal protocollen en richtlijnen verder aan te scherpen. En wij zullen ook monitoren of acties die daaruit komen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. En dat ook meenemen in de subsidiebesprekingen voor volgend jaar. En dan is het ook wel goed om te weten dat de LVV-voorziening was altijd een pilot. Dit jaar is ook het laatste overgangsjaar. We zijn nu ook druk in gesprek over een lange termijn perspectief voor de LVV-voorziening. En we zullen dit daar ook in meenemen over veiligheid en zorg. Dus we zetten ons met z'n allen daarvoor in. Dat doet India, maar dat doen wij ook. Maar het is wel primair ook de verantwoordelijkheid van de uitvoerende organisatie. En of wij aanleiding ziet om, er wordt gevraagd om de BBB-locatie. En dit is dus een LVV-locatie, Landelijke Vreemdelingenvoorziening. En dit is geen aanleiding voor ons om het te sluiten. Dus wij betreuren het enorm aan alle kanten, ook India. En we zetten ons met z'n allen ervoor in dat zowel medewerkers als bezoekers als de bewoners daar zo veilig mogelijk kunnen verblijven.
U heeft een aanvullende vraag van mevrouw Menger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Excuus. Even terug naar de veiligheid met betrekking tot de medewerkers van India. Ik heb zelf in de beveiliging gewerkt en het is altijd basisregel nummer 1 dat je nooit in je eentje een ruimte betreedt waar mensen zitten. Dus altijd met z'n tweeën, zodat je elkaar, zeg maar, in geval van nood kan helpen en dat je dus weerbaar bent. En dat is, als ik het goed begrijp en interpreteer op dit moment of in deze situatie verkeerd gegaan. Klopt dat?
Wethouder Modema.
Ja, zoals ik al heb aangegeven, ga ik op het individuele geval niet in. En het klopt inderdaad dat er allerlei richtlijnen zijn over vier ogen principes. Nou, en er wordt in India ook geëvalueerd of alle interne richtlijnen en protocollen ook goed gevolgd zijn. En of daar aanvullende acties op nodig zijn.
Dank u wel. De heer Ram had nog een aanvullende vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. En bedankt voor de beantwoording door de wethouder. Maar ik vind het wel iets te gemakkelijk om de verantwoordelijkheid volledig bij het India te leggen. Ook omdat er gewoon een keten is. Het veldzicht in Balkbrug geeft aan van we hebben gefaald. Er is een politie, er is een IND, de gemeente heeft ook een rol. Dus het gaat mij om, wil je dit soort, ja, in mijn ogen toch echt tijdbommen, want dat zijn het, die ex-kindsoldaten, toch in beeld hebben, dan zul je toch veel meer moeten samenwerken om dat te kunnen afvangen, om die veiligheid te kunnen garanderen. En ziet dan de wethouder niet dat daar, via de voorzitter, daar ook een extra verantwoordelijkheid voor de gemeente dan ligt?
Wethouder Molema.
Er wordt, en dat heb ik u net ook aangegeven, door alle ketenpartners rondom de LVV gekeken wanneer mensen in de LVV-voorziening kunnen blijven. En dat, daar liggen allemaal richtlijnen onder. Daar wil ik u met alle liefde op het moment dat straks de afspraken voor de toekomst van de LVV worden gemaakt ook over bijpraten hoe dat er exact uitziet. Dus hoe kader je nou in welke doelgroep naar de LVV gaat. En daar zijn diverse partijen betrokken bij in de keten die met elkaar samen daar ook naar kijken. En daar wordt echt goed naar gekeken, maar dat betekent dus, en daar ben ik ook heel bewust mee begonnen, dat betekent niet dat je een garantie hebt dat er nooit wat gebeurt. Dat betekent wel dat je met elkaar je uiterst inspant in de keten om te zorgen dat het veilig is. Dus daar liggen allerlei procedures en volgens mij werd ook terecht het vier ogen principe ingenoemd. Er zijn veel meer procedures rondom veiligheid. Maar dat wordt dus echt aan de voordeur wordt er gekeken of mensen wel of niet bij de LVV terecht kunnen. Op basis van een aantal indicatoren en randvoorwaarden voordat ze bij ons of bij India komen te wonen.
Dank u wel. Mevrouw Sloot.
Ja, voorzitter, toch nog een kleine verduidelijking. De heer Ram die vroeg net ook naar de verantwoordelijkheid. En nou begrijpt iedereen wel dat 100% garantie gewoon niet, nergens, nooit, never haalbaar is. Maar is het niet zo dat je niet kunt zeggen van de uitvoerende zijn in dit geval eind- en hoofdverantwoordelijk? Wij als gemeente zijn toch verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen. Dat betekent toch dat het bestuur van de gemeente eindverantwoordelijk is als het gaat om veiligheid in dit geval? Of zie ik dat verkeerd?
Wethouder Mollema.
Nou, volgens mij zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van al onze inwoners. En is dat ook de portefeuille van onze burgemeester in het totaal. Alleen de vraag werd gesteld, de veiligheid van medewerkers. En dat zit hem ook in de jeugdzorg. Dat met name de werkgever tijdens de werktijden een verantwoordelijkheid heeft om daar een aantal zaken op te regelen. In richtlijnen, in procedures. Dat betekent niet dat wij ons nergens voor verantwoordelijk voelen. Dat hoort u mij niet zeggen. Alleen dat primair de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van medewerkers daarin ligt. En dat het college, wij geven subsidie aan de uitvoerende partij, afspraken opmaakt over hoe je daarmee omgaat. Dat doen we ook bij andere partijen in de zorg en veiligheidszetting. Alleen de uitvoering daarvan ligt echt bij de uitvoerende partij.
Helder, dank u wel. Daarmee zijn volgens mij de vragen beantwoord. Oké, gaan we naar de volgende set van vragen over de Kittikoti. En ik mag mevrouw Jones van GroenLinks het woord geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kittikoti is de laatste jaren een veel belangrijker herdenkingsmoment geworden. We zien ook in onze gemeente dat de herdenking en de viering steeds zichtbaarder zijn in het straatbeeld. En dat juicht GroenLinks en de andere indiende partijen, wij juichen dat toe. Twee jaar geleden is er ook vanuit deze raad aan het college gevraagd om onderzoek te doen. Een tussenstand van dat onderzoek is afgelopen zondag gepresenteerd. Daaruit blijkt dat wij dat het gemeentebestuur een grote rol heeft gehad in de slavenhandel en daar geld aan heeft verdiend. De gemeente ondersteunt ook verschillende activiteiten die aanstaande vrijdag en zaterdag georganiseerd worden. En nou begrepen wij dat er vanuit organisaties een verzoek is om door middel van de Nederlandse vlag stil te staan bij deze gebeurtenissen. En daarom wilden wij het college vragen of zij in navolging van andere steden bereid is om dit jaar op 30 juni de Nederlandse vlag half stok te hangen. En op 1 juli de Nederlandse vlag in de top te hangen.
Helder, zijn er nog aanvullingen op deze vragen? Dat is niet het geval, dan geef ik wethouder Mollema hier over het woord.
Ja, dank u wel. Nou, ik kan meteen beginnen. Ja, wij werken daar heel graag aan mee. En we zijn ook ongelooflijk blij dat er zo'n actieve organisatie in Groningen is die zowel de herdenking als de viering van Kittikoti op zich neemt. Want wat je ziet is dat het eigenlijk nog maar recent is afgeschaft, de slavernij, en dat het toch enorm doorwerkt in het heden. En het is fantastisch dat daar op dit moment zo ongelooflijk veel aandacht aan wordt besteed. En voor ons ook heel wezenlijk om daar op deze manier ook uiting aan te geven. En ik wil ook nog wel wat meegeven, want de organisatie heeft vorig jaar gevraagd, kunnen we iets formeler doen rondom Kittikoti de herdenking? En dat doen we ook. En ik wil jullie als raad, jullie hebben de uitnodiging ook gehad, maar van harte uitnodigen om daar volgende week vrijdag bij te zijn. Tussen 6:30 en 7:30 is de inloop en om 7:00 begint het. Of om 6:30 begint het formeel. En er is een ontzettend mooi programma ook op de zaterdag om aan te schuiven. En daarmee kunnen wij volgens mij ook als stadsbestuur laten zien dat we hier met elkaar ook werk van willen maken om juist die doorwerking in het heden ook met elkaar een plek te geven en daar ook stappen in te zetten.
Helder, dank u wel. De heer Loenjoe.
Ja, dank voor de beantwoording van het college. We stelden bijna 4 jaar geleden vragen over een monument. Dat monument dat kan helaas nu niet gerealiseerd worden. We zijn daar goed over geïnformeerd door het college. En we hebben ook alle vertrouwen erin dat het proces uiteindelijk goed komt. Maar de belanghebbenden hebben heel duidelijk aangegeven dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Maar toch doet het mij wel een beetje pijn in mijn fractie dat wij als raad 4 jaar na dato het toch niet voor elkaar hebben gekregen met de mensen. En ja, in die zin denk ik dat wat nu wordt voorgesteld met vlagceremonies een uitstekende vervanging is voor wat mogelijk is binnen de mogelijkheden. Dus daarvoor dank, zou ik zeggen. En we houden toch stiekem hoop dat dat monument toch nog ergens kan versnellen. Maar ik heb ook begrepen dat dat complex is. Dank u wel.
Helder, dank u wel. Mevrouw Bosma.
Ja, dank voorzitter. Heel mooi dat het college dit initiatief omarmt. Ik vroeg me nog af of dit incidenteel is of dat we dit ieder jaar kunnen verwachten. Dankjewel.
Wethouder Molema.
Dat is wel een goede vraag trouwens, waar wij nog helemaal niet over na hebben gedacht. Maar ik kan mij heel goed voorstellen dat we dit gewoon jaarlijks blijven doen. En volgens mij is dat ook een wens van de organisatie om daarmee ook gewoon echt de status aan de herdenking en de viering te geven die ze verdienen.
Helder, dank u wel. Ik kijk even rond en volgens mij zijn daarmee de vragen beantwoord. Dank daarvoor. Dan gaan we door naar de vragen van de fractie van D66. En ik wil de heer Venhuizen daarover het woord geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij willen graag dat de gemeente preventief handelt, hè, en een eerste stap zet bij het reguleren van tabakspeciaalzaken, zoals ook de gemeente Utrecht al gedaan heeft. Om natuurlijk samen te werken aan een rookvrije generatie. Dus ja, wij vragen ons af of de gemeente Groningen of het college ook graag hetzelfde zou willen doen als in Utrecht gedaan is. Hè, om een eerste verbod op te leggen, om zo tijd te nemen om daarna tabakspeciaalzaken ook te reguleren. Wat dan hopelijk ook mogelijk is.
Helder, dank u wel. Zijn daar op deze vraag nog aanvullingen? Kijk even rond, dat is niet het geval. Dan geef ik wethouder Bloemhof het woord.
Dank u wel, voorzitter. De vraag was of het college bereid is zo'n voorbereidingsbesluit te nemen. Nou, allereerst onderschrijven wij natuurlijk de doelstelling om te werken aan een rookvrije generatie. Daar werken wij op ons gezondheidsbeleid aan alle manieren op. En ook op andere beleidslijnen kijken hoe het middelengebruik, waaronder tabak, kan worden ontmoedigd. De vraag is voor ons wel of een voorbereidingsbesluit nu een bijdrage levert, want er komt nieuwe regelgeving aan, landelijke regelgeving per 1 juli 2024. En dan moeten we wel kijken, zeg maar, naar de capaciteit en die we nu nog steken in zo'n voorbereidingsbesluit. Want dat is, komt er vrij snel aan. Dus het is even de vraag van, moet je alle energie nu op dit moment in dat voorbereidingsbesluit gaan stoppen? Of ga je er vanuit die nieuwe regelgeving, komt eraan en dat gaat een goede oplossing zijn? En we vragen ons ook nog af of dat voorbereidingsbesluit op basis van de huidige wetgeving juridisch mogelijk en houdbaar is. Dat zal moeten worden onderzocht. En ook natuurlijk de vraag naar planschadeclaims. Deze zaken zullen we dan moeten onderzoeken alvorens we daar echt een goed inhoudelijk standpunt over kunnen innemen. Het heeft dus te maken met capaciteit, afwachting van regelgeving en de juridische houdbaarheid ervan. En je ziet het college andere manieren om tabaksverkooppunten te reguleren. Nou, er zijn veel maatregelen genomen natuurlijk door de Rijksoverheid om mensen te beschermen tegen de verleiding van roken, zoals de verpakkingen, het verbod op sigarettenautomaten, de verhoging van accijns op tabak en de nieuwe regelgeving die er straks nog aankomt, die straks ingaat. Wij zien op dit moment geen andere mogelijkheden om die tabaksverkooppunten te reguleren. Het is overigens ook wel even de vraag hoeveel nieuwe tabakspeciaalzaken zullen ontstaan, mede gelet op de verwachte afname van het aantal rokers. We hebben even de markt geraadpleegd naar aanleiding van uw vragen en daar zijn geen geluiden die wijzen dat er nu specifiek toename wordt verwacht van het aantal tabakspeciaalzaken. Voorzitter, daar wou het college het voor nu even bij laten.
Dank daarvoor. U heeft nog een aanvullende vraag van mevrouw Volkert.
Ja, dank u wel. Want ik vond dit toch een beetje een opvallende beantwoording. Omdat er juist heel veel signalen zijn dat juist door die veranderende regelgeving in 2024 supermarkten een soort trucje gaan doen. Door een deel van hun pand te verbouwen tot een aparte vestiging. Waardoor zij toch tabak zullen kunnen blijven verkopen. En dat dus juist deze strengere regelgeving vanuit de landelijke overheid nu even wat actie van ons als gemeente hierop vraagt. En het is niet zozeer een klassieke tabaksspeciaalzaak, maar een trucje van supermarkten waar het hier om gaat.
Wethouder Bloemhof.
Voorzitter, daar waren de vragen niet op gericht. Die zijn gisteren om 12 uur ingediend en de ambtenaren hebben een ronde gedaan door de stad. Dit zijn de signalen die we nu hebben. Als we daar meer over hebben, kunnen we natuurlijk nader onderzoeken. Overigens gaat, en dat is nog wou ik nog toevoegen, want ik was vergeten de derde vraag die net niet werd benoemd over de visie en zo te beantwoorden. Onderschrijven wij dus wel die doelstellingen van een rookvrije generatie. Is het nu geen onderdeel van ons gezondheidsbeleid op dit moment? Het lokaal preventieakkoord loopt ook af. Dus daar gaan we, kunnen we het niet meer in opnemen. Ons voorstel zou zijn om dit te betrekken bij het GALA, het Gezond Actief in Leven Akkoord. Daar kan het college ook onderzoeken of we eventueel hoe we hiermee willen omgaan. Dus dat zijn onze suggesties. En we kunnen natuurlijk het onderzoek doen wat ik in de beantwoording van de eerste vraag al aangaf, maar dat heeft een aantal haken en ogen. En dan komen we daar dan verder bij u op terug.
Helder, dank u wel. Zijn daarmee de vragen beantwoord?
Wanneer ongeveer kunnen we dan dat verwachten dat u daarop terugkomt? Hoe snel gaat zoiets?
Dat zal even gelet op het reces na de zomer zijn.
Helder, dank u wel voor de beantwoording. Dan gaan we naar de ene laatste set aan vragen over Ramstein. En dan wil ik mevrouw Gierkink van de PvdA het woord geven.
Yes, dank u wel, voorzitter. Ja, er is natuurlijk veel te doen geweest om dit concert. Enerzijds over de veiligheid en de beschuldigingen jegens de zanger. En anderzijds over de geluidsnormen. Wij hebben daarom twee vragen. De eerste vraag is welke acties het college onderneemt om de veiligheid en zeker die van vrouwelijke bezoekers te waarborgen. En de andere vraag is wat het college doet om het gehoor van de bezoekers te beschermen. Dat was het.
Helder, dank u wel. Dan ga ik voor beantwoording. Oh, u heeft een aanvullende vraag, mevrouw Sloot.
Voorzitter, ik heb een vraag aan, de vraagstelster. Vraag 2 snap ik volkomen. Vraag 1 vind ik eigenlijk niet kunnen. Hoe kan je nou in hemelsnaam van het college vragen om veiligheid te garanderen in een zaak die notabene nog in onderzoek is, die niet hier zich heeft afgespeeld en waarbij je dan nu, omdat het toevallig hot is, dat je dan nu die vraag gaat stellen. Hoe kun je zoiets van het college vragen?
Mevrouw Gierkink.
Ik vind het jammer dat de suggestie gewekt wordt dat wij zulke vragen zouden stellen omdat het hot is. Maar wij stellen die vragen omdat je ziet dat andere concerten die gegeven zijn door Ramstein, bijvoorbeeld het concert in München, daar zijn vanuit de gemeente veiligheidsmaatregelen opgelegd. En wij denken dat dat een heel goed idee is om dat te doen. Je kan maar beter het zekere voor het onzekere nemen. En daarom willen wij ook aan het college hier vragen om soortgelijke veiligheidsmaatregelen te nemen. Want dat is dus gewoon mogelijk.
Helder. Dan ga ik voor beantwoording over naar wethouder Molema.
Dank u wel. Nou, wij hebben dit is onderwerp van gesprek met Greenhouse Talent, de organisator van het concert. En zij hebben bij ons wat informatie aangeleverd en ik heb toevallig vanmiddag met hun dat ook doorgenomen. En de keuze is door de organisator gemaakt, maar ook door de band zelf, om geen Row Zero te hebben en geen afterparty met de zanger. Er wordt ook extra toezicht nog gehouden backstage, dus daar wordt naar gekeken. En qua bezoekers hebben we het er ook over gehad van hoe wordt nou de veiligheid gewaarborgd. En daar was het antwoord op, dat doen we altijd. Want alle bezoekers moeten altijd veilig naar een concert kunnen. En bij het Ramstein concert lopen er ongeveer 300 mensen aan beveiliging rond. Zowel backstage als op het veld zelf en bij de toegang. Die ook de veiligheid waarborgen van alle bezoekers. Dus op het moment dat er wat gebeurt en mensen zich toch niet veilig voelen, kunnen ze die ook altijd aanspreken. Horecapersoneel is ook gewoon getraind hierop om signalen te onderkennen en daar ook actie op te ondernemen. Dus op die manier wordt de veiligheid van alle bezoekers, dus ook van vrouwen, daarmee gewaarborgd. En de andere vraag rondom de geluidsnorm, daar hebben we het ook over gehad. Zij voldoen gewoon aan het landelijk convenant preventie gehoorschade. En ik heb daar nogmaals aandacht voor gevraagd. Er gaat nog een servicemail uit naar de mensen die een kaartje hebben om nog een keer op te nemen. Daarin op te nemen de aandacht voor gehoorbescherming. Het is ook te koop op het evenemententerrein, dat is ook redelijk gangbaar. En op het terrein zelf lopen ook mensen rond die daar nogmaals op wijzen dat het beschikbaar is en dat je het kan kopen. Dus op die manier hebben wij in gesprek met de organisator gevraagd om hier extra aandacht voor te hebben voor het beschermen van het gehoor van bezoekers.
U heeft een aanvullende vraag van het CDA, de heer De Haan.
Ja, voorzitter, ergens blijft het natuurlijk wel apart, hè, dat je dan het aantal decibel verhoogt tot 103 dB, wat dan de kans op gehoorschade nog eens extra verhoogt en zegt van ja, het is allemaal niet zo erg, want je kan daar wel oordopjes kopen. Dat blijft natuurlijk ergens wel schuren dat je, om gehoorschade te moeten voorkomen, daar dan vervolgens oordopjes moet gaan kopen. Is de wethouder het met mij eens, via de voorzitter, dat schuurt en Ik was ook wel benieuwd, hè, vandaag in, op RTV Noord stond best wel een lang artikel, hè, wat ook onze gemeente vergeleek met andere gemeentes, waaruit het toch wel blijkt, hè, dat de gemeente Groningen toch wel hogere normen stelt dan andere gemeenten. Herkent de wethouder zich in dit beeld en ja, welke gedachten heeft de wethouder daarover?
Wethouder Molema.
Dank u wel. Het is goed om te weten dat onze normen niet afwijken van bij dit soort grootschalige evenementen. En wat je dus ziet is op het moment dat er echt heel veel bezoekers komen, moet je er andere normen voor hanteren. En die zie je op soortgelijke evenementenlocaties zijn dezelfde normen. U bent als raad ook doorbij gepraat door een geluidsexpert, die heeft u dat ook laten zien. In de presentatie dat het bij grootschalige evenementen tussen de 100 en 103 dB zit. En dit is volgens mij wat in de evenementensector gewoon gangbaar is aan geluidsnormen. En ik weet dat daar een hele discussie over is vanuit gezondheidsperspectief en vanuit gehoorbescherming. Daar zijn net zoveel meningen over die wisselen over wat wel en niet schadelijk is. En wat wij doen als college is, wij houden ons daarin gewoon aan de wet en de wettelijke normen. En wij hebben die gesprekken ook met de organisatoren om daar aandacht voor te vragen. En wat u denk ik wilt, is dat er landelijk een discussie op gang komt over de beleving van evenementen en grootschalige concerten en wat voor normen daarin gelden. Maar zolang dit de norm is, hoort dit bij evenementen met gewoon meer bezoekers. En in onze locatieprofiel staat dat ook als categorie tot 75.000 bezoekers. En dat is echt een andere categorie dan wat kleinschalige evenementen met minder bezoekers waar gewoon andere normen aan hangen.
U heeft nog een laatste vraag van de heer Lohenjoe.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het een hele goede vraag van PvdA GroenLinks, die eerste vraag. Omdat die zorg denk ik heel terecht is. 3 weken geleden is inderdaad, heeft Ramstein zelf besloten na politieke druk om dit te doen. Mijn vraag aan de wethouder is, zijn ze dat nu ook van plan? Is dat bekend bij het college? Want dat lijkt me eigenlijk helemaal niet zo onlogisch dat ze dat nu gewoon standaard doen.
Wethouder Molema.
U bedoelt geen row zero en dat soort dingen. Nou, ja. Wij hebben hiervan geleerd, want we zijn bezig met het concept van of met het evenementenbeleid. En ik moet heel eerlijk zeggen dat naar aanleiding hiervan heb ik ook meteen in het evenementenbeleid dan nog een passage over laten opnemen. Dat we evenementenorganisatoren ook gewoon standaard vragen. Er is een hele handreiking voor veiligheid van bezoekers. Om die in vervolg ook gewoon mee te nemen en uit te leggen hoe ze daar invulling aan geven. En bij de concerten van Ramstein, wat ik van de organisatoren heb begrepen, is dat dit nu in ieder geval bij hun nu de norm is om dit niet te doen.
Helder, de heer Ram van de PVV.
Ja, laatste vraag, voorzitter. Ik woon in de Grunebuurt en ik weet van mijn bovenbuurman dat zijn ramen er al uit trillen als er een normaal concert is. Even over die geluidsnormen. Heeft het college niet gewoon een voorzorgbeginsel als het gaat om het beschermen van de bezoekers daar?
Ik ga het antwoord vragen aan wethouder Molen.
Ik ben even aan het zoeken, want uw vraag was een zorgplicht, voorzorg voor de plicht voor bezoekers. Nou, volgens mij proberen wij op deze manier invulling te geven aan de zorgplicht die wij hebben richting bezoekers. Door juist met evenementenorganisatoren dat gesprek aan te gaan en ook. Maar volgens mij bedoelt u bewoners in uw vraagstelling.
Heer Ram?
Nou ja, ik wil even aangeven hoe er ongelooflijk veel geluidsoverlast de Grunebuurt en andere buurten al hebben. En nu wordt het dus verdubbeld. Maar dat heeft ook effect dus op de bezoekers die daar komen. En dan is er een voorzorgprincipe, gewoon in de wet geregeld. Dat gemeentes moeten, overheden moeten maatregelen nemen om hun inwoners te beschermen tegen schade. Nou, hier is toch zo'n situatie. Waarom wordt daar niet op gehandhaafd?
Wethouder Molema.
Nou, volgens mij voldoen wij gewoon aan de wetten hiermee. Bezoekers daarop te wijzen. En als dat niet zo is, ik wil met alle liefde laten uitzoeken hoe dat zit met het voorzorgprincipe. Want ik hoor twee dingen die u zegt. U heeft het over omwonenden en bewoners en u heeft het over bezoekers in dezelfde vraag. En dus op het moment dat het gaat om het voorzorgprincipe, wil ik dat uit laten zoeken en dan wel op terugkomen hoe dat exact zit. En voor zover bij mij bekend, voldoen wij op deze manier gewoon aan de wet en aan de geluidsnormen die redelijk gangbaar zijn hierin.
Helder, dank u. Ik zie dat er nog vragen zijn, maar de vraag was heel simpel. Die ging niet over de geluidsnormen, want die hebben we op een ander moment besproken met u als raad. Dus ik verzoek u dat op een ander tijdstip te agenderen. De vraag zoals gesteld is beantwoord en we moeten echt nog naar een volgende vraag en nog een mededeling. Dus we gaan naar de volgende vraag en mevrouw Mertens geef ik daar van de SP over het woord. Uw collega is er namelijk niet. Ah, oké. Okay. Dan krijgt u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan het heel erg kort houden. Zowel de SP als Studentenstad heeft de afgelopen tijd met wat inwoners gesproken die het betaalbare kopje koffie in het Forum toch wel missen. Die was er van december 2019 tot de coronaperiode en is toen helaas verdwenen. Wij zouden die heel graag weer terug zien komen en we vragen daarom deze zetvraag aan het college. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kan daarover voor de beantwoording wethouder De Vrede het antwoord laten geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de vragen van Studentenstad en SP zijn op zich terecht. Het klopt dat bij de opening van het Forum de horeca-uitbater in de periode tot aan corona goedkope koffie heeft geschonken bij Stag op de begane grond. En die goedkope koffie, dat betrof filterkoffie in een pot. In plaats van de duurdere, met vers gemalen koffiebonen bereide koffie uit de espressomachine. Die soberder koffie die werd inderdaad voor een lagere prijs aangeboden. Daar werd overigens niet veel gebruik van gemaakt. Ondanks dat dat wel op de menukaart stond. Dit zal er samen met alle andere zorgen omstreeks de coronatijd voor hebben gezorgd dat die goedkopere koffie uiteindelijk van het menu is gegaan. Het concept is destijds losgelaten. En met betrekking tot de toegankelijkheid van het Groninger Forum. Het ligt natuurlijk niet alleen aan de goedkope koffie. De mate waarin het Forum toegankelijk is. Het is wel zo dat het concept huiskamer van de stad moet staan als een huis in zaken het Forum. Daarom, met betrekking tot de vraag of wij bereid zijn om deze voorziening weer in ere te herstellen. Wij vinden het van belang dat er voor iedereen passende voorzieningen zijn. Hier is het natuurlijk wel zo dat er een businessplan ligt van het Forum dat niet alles mogelijk is. Maar wij hebben het Forum wel gevraagd om in gesprek met de horeca-uitbater te gaan en dit concept goedkope koffie weer op de agenda te plaatsen. Zoals dat werd uitgevoerd in de beginmaanden.
Helder, dank u wel. Mevrouw de Groot.
Hartelijk dank voor de beantwoording. Dat zou ontzettend mooi zijn als het weer terugkomt. En in ieder geval goed dat daarnaar gevraagd is. Heel erg fijn. Wanneer kunnen wij... brengt u dat ook bij ons terug als u daar enige vorm van antwoord op heeft?
Wethouder De Vrede.
Dat wil ik u graag toezeggen. Ja.
Ik kijk even rond of daarmee de vragen voldoende zijn beantwoord. En dat is het geval. Dan ga ik u hiermee het officiële deel, het openbare deel van dit politiek vragenuur afsluiten. En dan gaan we binnen 1 minuut deze zaal ombouwen naar een geschikte zaal voor besloten bijeenkomst. En dat betekent, ik lees het even op, alle mensen op de publieke tribune die geen ambtenaar zijn of een directe aanleiding hebben om hier te zijn, verzoek ik vriendelijk de zaal te verlaten.